Het oorlogsverhaal van Wageningen, de stad die zich tegenwoordig bevrijdingsstad mag noemen, staat in feite model voor alles wat zich tussen 1940 en 1945 afspeelde in ons land. Daarom vertellen programmamaker Ton van Roon en de historici Evert-Jan van Roekel en Annika van der Peut het oorlogsverhaal van de stad en komen ook familieverhalen op tafel waarvan de betekenis niet verloren mag gaan. Welkom bij Met de Ogen van Nu. Een podcastserie over oorlogsverhalen die ertoe doen. We zitten in Visemundi, de voormalige aula van de Landbouwuniversiteit, historische plek. Ja, eigenlijk een gebouw wat, als je kijkt naar de Wageningse oorlogsgeschiedenis, van veel grotere betekenis is dan Hotel de Wereld. Want als je kijkt naar die oorlogsgeschiedenis, dan komt de aula eigenlijk regelmatig terug in alle verhalen. Eens, Evert-Jan?
Ja. Nee, absoluut. Eigenlijk de aula speelt eigenlijk een grotere rol in het sociale leven in Wageningen en op bepalende momenten. Een grotere rol dan Hotel de Wereld, als je het zo bekijkt. Hè? Het is een verzamelplek voor mensen in noodsituaties. Een opvanglocatie meerdere keren. Uiteindelijk wordt zelfs op 6 mei hier de daadwerkelijke documentatie getekend. Dus als je het zo beredeneert, is dit op heel veel facetten is dit een historische belangrijke plek voor Wageningen.
We maken onder de titel Met de Ogen van Nu maken we een podcastserie over de geschiedenis van het Wageningse oorlogsverhaal. Onder het motto verhalen die verteld moeten worden. Is dat eigenlijk toch wel zinvol om überhaupt in deze tijd toch uitgebreid aandacht te besteden aan juist dat Wageningse oorlogsverhaal?
Nou ja, in het algemeen wordt er vaak gezegd, ja, over die Tweede Wereldoorlog, daar is alles wel over gezegd. En ik denk dat het absoluut niet zo is, want tot op de dag van vandaag horen we weer andere dingen en blijkt er toch weer iets anders te zitten. Dan zien we weer nieuwe feiten naar voren komen. Dus wat dat betreft, ja, puur op het verhaal zelf is het de moeite waard om het te vertellen, want er is nog zoveel te ontdekken en er is nog zoveel te vertellen. En het is momenteel actueler dan ooit, gezien de situatie op de wereld. Hè? Wat er gebeurt op dit moment, is het belangrijker dan ooit dat we het verhaal blijven vertellen.
Annika, jij bent Duitse, yes. Geboren en getogen in Keulen.
Ja.
Waarom ben jij zo geïnteresseerd in dat Wageningse oorlogsverhaal?
Nou, ik ben daar een beetje ingerold. Ik ben hier naartoe gekomen voor mijn studie, internationale ontwikkelingsstudies. En toen snel een andere master gekozen, namelijk Holocaust en genocide studies in Amsterdam. En tijdens de studie meer en meer natuurlijk ook interesse getoond in de oorlogsgeschiedenis van Wageningen. En ook later na mijn afstuderen hiermee gewerkt en projecten meegedaan. En Wageningen is heel bijzonder, want aangezien Wageningen toch best wel klein is voor een stad, heeft het wel heel veel meegemaakt. En de evacuaties, de bombardementen. Dus het kan heel erg goed gebruikt worden als voorbeeld voor wat in nationaal ook gebeurd is.
Ja, ik denk dat je zou kunnen zeggen, en dat is ook een belangrijke insteek, denk ik, voor deze serie, is dat we uitgaan van het standpunt dat je het grotere Nederlandse oorlogsverhaal kan vertellen aan de hand van dingen die in Wageningen gebeuren. Eigenlijk eindigend bij 5 mei en nog een stukje daarna, maar al beginnend bij de Duitse inval en dan met de mobilisatie al iets daarvoor. Dus we kunnen het grotere oorlogsverhaal vertellen aan de hand van het Wageningse oorlogsverhaal.
Ja, mijn persoonlijke motivatie is dat je eigenlijk, en dat geldt ook voor jou even Jan, je bent opgegroeid als Wageninger met de verhalen uit de oorlog. En het gekke is dat des te verder je van die oorlog af komt te staan en des te ouder je wordt, Des te groter wordt eigenlijk de interesse voor het verhaal. Maar met name ook voor de vraag van, ja, hoe hebben die Wageningers eigenlijk die oorlog doorstaan? En hoe hebben ze overleefd? En wat er is ook na die tijd met die mensen allemaal gebeurd? En wat voor betekenis heeft die oorlog in hun leven gehad? Jij bent ook Wageninger, Evert-Jan. Is dat voor jou ook een beetje de reden geweest? Want wij verschillen in leeftijd. Ik ben iets ouder dan jij. Maar jij bent toch, zeg maar, als kind van de 80e jaren, om je maar zo even te bestempelen,
ja,
eigenlijk even geïnteresseerd geraakt in dat oorlogsverhaal als ik.
Absoluut. Nou ja, goed. Mijn familie van moederskant heeft de oorlog meegemaakt in Wageningen. En ik ben eigenlijk volledig opgegroeid met die verhalen, vooral van oma. Dat heeft ook eigenlijk mijn grotere interesse in de Tweede Wereldoorlog aangewakkerd. En na mijn studie rechten ben ik een master geschiedenis, holocaust en genocide studies gaan doen. Vooral ook vanuit die interesse om daarmee bezig te kunnen zijn. En tijdens die studie heb ik me vooral gespecialiseerd in collaboratie, vooral in Nederlandse SS-vrijwilligers. Maar naarmate mijn werk daarin vorderde, had ik ook zoiets van, goh, dat Wageningse oorlogsverhaal waar ik mee opgegroeid ben, dat wil ik ook optekenen. En dat heeft geleid tot mijn boek over de verzetstrijder Kees Mulder. Waarin ook een groot deel van de Wageningse oorlogscontext wordt geschetst. En nou ja, daarmee dus voor mij een uitstapje om vooral dat stuk te onderzoeken. En daarmee kom ik ook tot de conclusie dat er nog zoveel is wat verteld moet worden. Dat er zoveel Wageningse verhalen zijn. Er is hier zoveel gebeurd. Mensen hebben zoveel meegemaakt. Dat verhaal is op zichzelf heel erg de moeite waard om te vertellen. Maar wat belangrijk is, in Wageningen zijn we altijd bezig met 5 mei en Hotel de Wereld. En dat is op zichzelf een hele grote waarde. Maar ik heb soms het gevoel dat het grotere Wageningse oorlogsverhaal van wat de mensen hier hebben meegemaakt, daarin een beetje ondergesneeuwd raakt. En daarom wil ik er vooral ook alles aan doen om te zorgen dat verhaal overgedragen wordt.
Ja, dus je familie is wel degelijk een belangrijke motivatie geweest voor het doen van die studie Holocaust en genocide?
Ja, ik was in feite natuurlijk al voordat ik dat ging studeren, al altijd bezig met de oorlog. Ja, ik werd van kleins af aan keken we op 6 juni, dan was het die day, dan werd de langste dag gekeken. Ook terwijl dat voor mij als klein jongetje misschien al de heftige materie was. En op 4 mei werd de herdenking was enorm belangrijk. Dus alles die van die Tweede Wereldoorlog, daar werd je mee geïndoctrineerd. En naarmate ik dat zelf interessanter vond en daar boeken over ging lezen en etcetera, en ook vragen ging stellen aan mijn oma. Ja, die wilde die verhalen ook wel vertellen. Ja. Dus ja, je bent daar mee opgegroeid. En dat is in je DNA gaan zitten eigenlijk.
Waarom ben jij die studie gaan doen? Nee. Juist in Nederland, Annika?
Nou, ik vond het juist heel erg interessant wat Evert-Jan zei. We hadden het daar ook net even in de pauze over. Jouw oma vertelde alle verhalen. Mijn opa vertelde niks. En mijn opa was 3 toen de oorlog over was. Dus die weet er ook niet meer zoveel van, maar die praat er nog steeds niet over, want die heeft vreselijke dingen meegemaakt. En,
in Duitsland?
In Duitsland. En gedeeltelijk Polen. En, maar mijn motivatie was vooral, ik heb mijn bachelorstudie heb ik geschreven over Rwanda. En vooral het leven na de genocide. Dus mijn motivatie, interesse ligt vooral altijd, wat gebeurt daarna? Hoe ga je daarna weer verder? Want vooral als land dat gesplitst was, dat verschillende politieke overwegingen deed, hoe ga je daarna weer samenleven? En dat heb je natuurlijk, dat is iets wat met alle oorlogen gebeurt, maar vooral met die oorlogen waar zo vreselijke genocides zijn. Of slachtoffers zijn gemaakt. Dus mijn vraag was vooral, ja, hoe verder? Dat een beetje.
Ja, en wat belangrijk is, denk ik, daarin, en dat is voor mij ook wel een belangrijke. Kijk, we zijn heel erg geneigd om elk conflict heel erg zwart-wit te maken. En dat is vooral ook met de Tweede Wereldoorlog gebeurd. Hè? Het verhaal na de oorlog was heel erg de ene kant en de andere kant. Maar ik merkte ook toen ik klein was al dat er heel veel grijstinten waren. Want ja, er werd wel gesproken over die rotmoffen of over enzovoort. Maar goed, er bleek ook, ja, die soldaten, die jongens, die moesten ook maar. En die vielen wel mee. En vooral NSB'ers en SS'ers en fanatieke Sicherheitsdienstofficieren, dat waren de nare jongens. Maar ja, die gewone soldaten, oké. Okay. En mijn familie heeft in het verzet gezeten. Hebben heel veel te lijden gehad onder de oorlog. Maar in de directe oorlogsjaren daarna gingen ze vrolijk op vakantie naar het Zwarte Woud. En er was er niks aan de hand. En dan bleek daar de uitbater van het hotel bleek een oud-SS'er te zijn. Maar daar deed niemand moeilijk over. Het leven ging weer door. Dus ik vond het al snel opmerkelijk dat het verhaal wat je op school meekreeg, het verhaal van de goede en de slechte, dat dan in het kleinere stuk eigenlijk al veel genuanceerder en grijzer bleek. En dat heeft mij ook altijd wel geïnteresseerd in dat Tweede Wereldoorlog verhaal. Hoe zat dat nou echt?
Ja. wij komen, Annika, Evert-Jan en ik, allebei uit het soort, ja, je zou kunnen zeggen, herdenkingscultuur. Ik bedoel, die oorlog speelde in de families toch altijd wel een bepaald soort rol. Ja. Hoe zit dat bij jou?
Nou ja, ik heb dus het eigenlijk herdenken pas geleerd in Nederland. Toen ik er kwam voor de studie, toen, ik weet nog, de eerste keren herdenken was voor mij heel erg bijzonder. En het is het nog steeds natuurlijk, maar ik kende dat niet. Want in Duitsland wordt niet herdacht. Want daar was iedereen schuldig. En ja, voor een schuldige mag je niet herdenken. Om het even heel plat te zeggen natuurlijk. Mm-hmm. En ik weet dus nog, dat was ook al een tijdje geleden, ik zou zeggen 10 jaar geleden of zo, toen kwam mijn moeder een keertje voor 4, 5 mei hier naar Wageningen. En toen we zijn meegegaan met de stille tocht. En bij de 2 minuten stilte bij het monument, toen was zij mij even heel kort kwijt. Kan gebeuren, maar ik weet mijn weg wel huis. En na 3 minuten kwamen we elkaar weer tegen en zij was helemaal overstuur. En ik heb een heel stoere mama die 4 kinderen heeft. Die krijg je niet zo snel overstuur. En zij zei, ik was je kwijt. En ik moest opeens denken aan iedereen die zijn kind kwijt was of zijn familie kwijt was. En daar werd nooit bij stilgestaan. Dus je had natuurlijk ook in Duitsland heb je ontelbaar veel moeders die hun kinderen of hun echtgenoten kwijt zijn geraakt en daar nooit officieel bij stil mochten staan. En dat is natuurlijk ook, en dat is iets wat wel langzaam, maar echt heel langzaam verandert. Dus ook nu bij de herinnering zijn er ook, is de Duitse burgemeester van de vrienden, ik vergeet altijd.
Partnerstad.
Dankjewel. Ja. Erbij en er lopen nu ook Duitse soldaten mee bij de defilé. Dus dat is natuurlijk heel anders, maar dat is echt, denk ik, de laatste jaren pas. Dat is 10 jaar geleden had je daar nog niet per se over moeten nadenken.
Jij hebt een aantal jaren geleden vanuit Amsterdam het project Oorlog in mijn buurt naar Wageningen gehaald. Mm-hmm. In dat project leren kinderen zeg maar een gesprek aan te gaan met mensen die nog verhalen hebben uit de Tweede Wereldoorlog. Of in hun familie die verhalen willen doorgeven en zo. Dat project was een succes. Ik mocht daar zelf ook een aandeel in leveren om die kinderen een beetje interviewen te leren. Dat was heel spannend. En het was heel mooi om te zien hoe kinderen uit groep 7 en groep 8... hoe geïnteresseerd die zijn, of waren of zijn, in dat project. En hoe graag ze met die mensen wilden praten. Daar kwam ook heel veel naar voren. Maar heb jij in die tijd als begeleidster van dat project ook zeg maar wat oordeel over jezelf mogen ervaren? Dat je überhaupt dat een Duitse zo brutaal was, om het maar zo te zeggen, om een project te maken over het Wageningse oorlogsverhaal. Heb je wel eens gemerkt dat mensen op een bepaalde manier op jou reageerden?
Ja, wel echt minder dan ik had verwacht in het begin. Ik denk wat enorm helpt is dat ik wel Nederlands praat. En er waren vooral ook heel veel mensen die zeiden, meid, wat doe je jezelf aan? Die waren, je hebt die studie gedaan als Duitse en nu doe je ook nog dat project. Is dat niet een beetje een soort van zelf straf of zo. Mm-hmm. Maar zo voelde het helemaal niet. Dus ik deed altijd de voorgesprekken met die mensen. En ik weet nog dat ik bij 1 vrouw in de woonkamer zat. En die opeens, je zag opeens bij haar de realisatie dat ik Duits was. En die zei, ik ga even heel kort naar de keuken. En die stond even volgens mij 3 minuten of zo in de keuken. En die ging volgens mij zo'n interne conflict met zichzelf oplossen. En toen kwam ze terug en toen zei ze, oké, jij hebt daar niks mee te maken. Je bent veel te jong. Oké. Nou, we beginnen. En dat vond ik wel echt heel knap van haar. Want zij had ook kunnen zeggen, nee, hier heb ik echt geen zin in. Laat maar. En dus voornamelijk positieve reacties. En er werd wel af en toe ook met die interviews met die kinderen, de woord moffen veel wel regelmatig, maar dan werd daar ook altijd bij gezegd, ja, maar Annika die heeft daar niks mee te maken. Annika die is heel lief. Dus Ja, maar dat zit er natuurlijk in. Die mensen hebben dat sinds klein af aan hebben ze dat gehoord. Dus ja.
Wij praten in deze serie eigenlijk in de meeste gevallen, ja, bijna in alle gevallen, over de Duitsers. Het begrip moffen, even Jan, dat hier en daar valt het misschien, maar eigenlijk nauwelijks. Hoe kijk jij aan tegen dat begrip? Waar komt het überhaupt vandaan, moffen?
Ja, een mof was een soort handschoen, geloof ik, waar mensen handen in warmden. En het was iets wat Duitsers blijkbaar veel droegen, alweer voor de oorlog. En dat het een soort van standaard voor Duitsers was en dat het de moffen en dat het een standaard benaming is geworden.
Ja, een soort negatieve betekenis hangt erop.
Ja, maar het ging uiteindelijk om die handwarmers, geloof ik, die Duitse vrouwen, geloof ik, vooral ook hadden. Nou ja, goed, anyway, daar komt het ergens vandaan. Daar werden ze mee geassocieerd, werd een scheldnaam. Maar je ziet dat begrip, hoe we er nu al over praten, dan zie je al, ja, dat is een beetje een lastig begrip geworden. We vinden eigenlijk in hoe we nu naar Duitsers kijken, het zijn ondertussen onze vrienden.
Precies.
Nederland is goed deels economisch ook afhankelijk van Duitsland. We zijn ondertussen niet meer op die voet met elkaar. Je ziet dat dat echt verwaterd is. En misschien is die aanduiding moffen wel iets uit het verleden. Je ziet vroeger nog in de jaren 80 met voetbal of zo, of begin de jaren 90 had je het over die moffen en dit en dat. Maar je ziet dat dat nu helemaal eigenlijk aan het verdwijnen is.
Ja.
Ik denk dat dat ook iets is wat met de jaren slijt en verandert en met de generatie die het heeft meegemaakt. De oorlog heeft meegemaakt dat die er niet meer is, dat dat ook een beetje verandert. En we zien nu al, ja, we zeggen het nu eigenlijk niet meer, want we vinden het eigenlijk niet meer passen.
Jij bent gespecialiseerd in de geschiedenis van de Nederlandse SS. Daar heb je ook over gepubliceerd.
Ja.
We praten in deze serie ook een aantal keren over de SS. In de veronderstelling van, ja, iedereen weet wel wat dat ongeveer is. En als het gaat over zeg maar de kwaadaardige tak van de Duitse bezetter, dan heb je het al heel snel over de SS. Maar leg nog eens even dat begrip uit. Schutzstaffel, elitekorps van Hitler. Maar het was eigenlijk nog veel meer, hè?
Ja, nou, het ontstaat eigenlijk in de jaren dat Hitler aan de macht komt, hè, als persoonlijke lijfwacht van Hitler. Schutzstaffel, eigenlijk beschermingseenheid, zou je vrij vertaald kunnen zeggen. En die lijfwacht wordt eigenlijk steeds belangrijker. Wordt Hitlers garde, die hij moet beschermen, maar ondertussen steeds groter wordt. En in die machtsstrijd in Duitsland, dan worden eigenlijk andere facties, hè, de SA dan, de Sturmabteilung, wordt eigenlijk aan de kant gezet en de SS wordt de sterke arm van de nazi-partij. En als zodanig wordt die SS niet alleen de beschermer van Hitler, die persoonlijk loyaal is aan Hitler en dat ook eigenlijk constant blijft, maar wordt ook een soort van beschermer, zeg ik tussen aanhalingstekens, van de nazistaat en alles wat de nazistaat wil en wat de nazistaat afdwingt.
Uit de SS moet er toch ook een soort, ja, edelgermanen voorkomen. Ja. Dat is toch het edele ras,
nee, absoluut.
Het is in de visie van de nazi's.
Tweeledig wat dat betreft. In eerste instantie moet die SS dus die nazistaat beschermen, politieke vijanden vervolgen. Uit die SS komen dan ook de concentratiekampen en uiteindelijk ook de vernietigingskampen. Maar daarnaast moet de SS ook de raciale elite zijn van het nieuwe Duitsland, van het nazi-Duitsland. Hè. De SS moest eigenlijk bestaan uit de meest raszuivere personen, gebaseerd op nazi-ideologie. Aries met Germaanse afstamming, liefst blond haar, blauwe ogen, langer dan 1,75 meter, et cetera. En dat moest eigenlijk de nooiadel vormen van het nieuwe Duitse Rijk. Eigenlijk de nieuwe elite moest uit die SS geworven worden. En vanuit die gedachte waren er ook Germaanse broedervolken, zoals de SS dat betitelde. Dat waren dan Noren, Denen, Nederlanders en Vlamingen. En die kwamen in eerste instantie in aanmerking om ook tot die elite toe te treden. En zo werden uiteindelijk ook Nederlanders voor die SS geworven. En dat is dan weer mijn specifieke onderzoeksthema.
Ja. En er waren in het Wageningse ook figuren die zeg maar erg geporteerd waren van de SS en de nazi's. Commissaris Versteeg is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld. En een aantal meelopers. En daar gaan we het in deze serie ook uitgebreid over hebben. Wat die voor kwaad hebben gesticht in, zeg maar, de Wageningse samenleving tussen 40-45.
Zeker. In Wageningen waren een aantal heel nare collaborateurs, mogen we wel zeggen, met affiniteit voor de SS en de Sicherheitsdienst. En dat heeft tot vervelende uitwassen geleid in het Wageningse.
Ja. Als je dan gaat kijken naar naar die totale Wageningse oorlogsgeschiedenis, Annika, en je koppelt dat aan de inzichten die jij in de loop der jaren hebt opgedaan, ook tijdens je studie, is dan de stelling juist dat Wageningen eigenlijk, ja, een soort voorbeeld is van alles wat zich in die Nederlandse oorlogsgeschiedenis heeft afgespeeld. Stadje van, denk, 32 vierkante kilometer, wat ongeveer alles heeft meegemaakt wat in de geschiedenisboekjes over de Nederlandse oorlog, over het Nederlandse oorlogsverhaal kan worden geschreven.
Ja, dat kan je wel zeggen, denk ik. In de volgende afleveringen gaan wij natuurlijk verschillende thema's bespreken. En Wageningen er zijn genoeg verhalen over elke thema die ook in Wageningen zijn gebeurd, zeker weten.
Ja, en dat zijn denk ik twee verschillende dingen. Ten eerste heeft Wageningen door zijn ligging een beetje de pech dat het eigenlijk in de conflicten hier ook steeds een rol speelt. En daarnaast is Wageningen wel klein, maar heeft wel een stadse omgeving. Dus we hebben een ontwikkeling van een verzetscultuur. Het is een Joodse gemeenschap die vervolgd wordt. Er zijn collaborateurs, er zijn liquidaties van collaborateurs. En eigenlijk alle facetten die je ziet in het Nederlandse oorlogsverhaal zien we ook terug hier in Wageningen.
En dat is ook wel mooi om even te constateren dat het Wageningen van toen is, ja, in grote lijnen niet te vergelijken met het Wageningen van nu. Er woonden minder mensen, maar nu met de invloed van de universiteit en de grote hoeveelheid studenten en wetenschappers en wat iets meer zei. Wageningen aan het begin van de oorlog, voortkomend uit de jaren 30, is een totaal andere maatschappij. Er is sigarenindustrie, er zijn steenovens en wat iets meer zij. Maar de bevolking is ook anders samengesteld. Hè?
Ja, absoluut. Ten eerste, een belangrijke constatering, heden ten dagen, de universiteit neemt natuurlijk een gigantisch aandeel in de populatie in Wageningen. Dat was toen natuurlijk totaal niet zo. Hè? Destijds was het maar een heel klein stukje, hè? Een soort elite die dan aan de landbouwhogeschool verbonden was. Voor de rest was de Wageningse samenleving in principe ingedeeld, zoals het in heel Nederland zo was, naar de verzuilde samenleving, de verschillende groepen die eigenlijk min of meer naast elkaar leefden, die had je in Wageningen ook. Ja. En vooral inderdaad de constatering, we hadden hier toch wel een stadsindustrie met verschillende bedrijven, drukkerijen, sigarenindustrie. Dus een stadse, levendige omgeving, maar wel in het klein.
En sterk verzuild. Van socialisten naar christelijke, in de christelijke, de gereformeerde, de katholieken en noem het allemaal maar op. Al die zuilen die zeg maar eind van de jaren 30 in Nederland gangbaar waren. Trouwens ook nog na de Tweede Wereldoorlog, want het was hier heel strak aanwezig. En het was ook een gelaagde samenleving. Hè? Elite die een beetje verbonden was aan het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. En daaronder een hele grote laag, zeg maar. Ja, je kan arbeiders.
Arbeiders,
met ook heel veel armoede in de stad. Hè?
Absoluut.
Zo ging namelijk dat stadje de Tweede Wereldoorlog in. Hè?
Ja, dat vergeten we ook wel eens. Maar natuurlijk ook voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Je hebt natuurlijk heel veel armoede in de stad. Hè? Veel arbeiders hier. Je hebt de sigarenindustrie is groot. Krijgen weinig betaald. In feite is de populatie helemaal anders. Gedomineerd door die verzuiling. En in Wageningen, doordat je een stadse omgeving hebt, heb je ook de verschillende zuilen. Je hebt hier ook een grote groep katholieken, je hebt hervormden, je hebt gereformeerden, je hebt socialisten door die arbeiderspopulatie. Ja. Dus je hebt eigenlijk een relatief mooie verdeling die ook weer heel erg tekend is voor hoe de rest van Nederland verzeild was. Dat maakt Wageningen wat dat betreft ook interessant. En dat heeft dan ook weer zijn uitwerking op verzetsgroepen later in de oorlog, et cetera, en hoe überhaupt de oorlog zich ontwikkelde.
Met de ogen van nu is een Van Roon van Roekel productie. Muziek Jasper Somsen. Techniek Jan Verbiezen en Marcel Onderstal. Logistiek Dennis Janssen.